Onze hulp is in de naam van de Heere, in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van al de koningen der aarde. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen, Psalm 122, vers 1 en vers 2. Wij willen vanmiddag beginnen met een serie leerdiensten over wat we in de dienst eigenlijk aan het doen zijn. Vandaag het begin van de eredienst en daarom ook Psalm 122. Ik ben verblijd. Wanneer men mij godvruchtig opwekt, zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. 122, 1 en 2.
Thank you.
we ons geloof belijden, gemeente. Dat willen we vanmiddag doen met artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 26 van de geloofsbelijdenis, omdat wij de afgelopen week de hervorming van de kerk hebben herdacht. 31 oktober en Luther sloeg niet voor niets op 31 oktober zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel. 1 november was het namelijk Allerheilige, dus 31 oktober op 1 november was Allerheilige avond. Nou is dat Allerheilige op zich niet zo'n heel gek feest. Het was de dag waarop de kerk van ouds, al in de vierde eeuw of zo, zich te binnen bracht dat wij niet alleen maar strijdende kerk op aarde zijn, maar dat wij één zijn met de triomferende kerk in de hemel. Zoals de kerk zingt ter ere van de Here, zingt volmaakt het koor van hen die zijn opgenomen in hemelse heerlijkheid voor zijn troon. Dat is één, verbondenheid van de strijdende en de triomferende kerk, maar ook de heiligen die ons zijn voorgegaan en het voorbeeld dat zoveel kinderen van God ons in de loop der eeuwen hebben gegeven om te leven met hem, Allerheiligenavond, om dat voorbeeld ons ook te binnen te brengen. Niet zozeer om die heiligen te aanbidden, maar om ons te binnen te brengen hoe die kerk de eeuwen door verdrukt en vervolgd is geweest en vastgehouden heeft aan het woord van Christus. Maar ging het mis? Waarom schrijft Luther dan die 95 stellingen? Op twee momenten. Het is 1 november Allerheiligen en het is 2 november Allerzielen. Allerzielen was het feest waar vooral gebeden werd voor degenen die waren overleden, maar van wie men nog niet zeker was dat ze ook in de hemel waren. Die in dat vage vuur tussen dood en hel en hemel zaten. En dat had ook zijn weerslag op Allerheilige avond, namelijk dat dan de heiligen werden aangeroepen om de zielen van hen van wie men nog niet zeker was te helpen, een handje te helpen de hemel in te gaan. Dus die heiligen waren niet alleen maar meer de voorbeelden, maar ook de voorbidders. Daar werd een afslag genomen waarvan men in de hervorming zei, moet dat nou? Nee, dat moet niet. En het tweede was dat de kerk daar ook een slaatje uit begon te slaan. Dus waar men bad voor de geliefden van wie men nog niet zeker was dat ze in de hemel waren, kon de kerk een aflaat aanbieden. En je gaf dat geld en je gaf nog eens een extra boetedoening om je overleden familieleden de hemel in te helpen. Nou, en daar zijn dan die 95 stellingen vooral op gericht. Wat gebeurt er nou in artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis? De kerk sluit zich aan bij de katholica, bij de katholieke kerk. In dit artikel gaat het over de voorspraak van Christus. En de heiligen worden gewoon de heiligen genoemd. En er wordt niet ontkend dat de heiligen in de hemel voor ons bidden. Dat staat gewoon in Openbaring. Als de kerk op aarde voor elkaar bidt, dan kan ook de kerk in de hemel voor de kerk op aarde bidden. En dat staat ook in het boek Openbaring. Dus op zich ontkent de reformatie niet het bestaan van heiligen en ook niet de voorbidding van heiligen, maar de reformatie zegt, waarom zouden we heiligen aanroepen? Want in dit artikel staat werkelijk de meest fantastische zin die ik ooit in een belijdenisgeschrift heb gevonden. Het zinnetje, want er is niemand die ons liever heeft dan Jezus Christus. Dat is de ontdekking van de reformatie. Je vader, je moeder, je man, je vrouw, je kinderen, ze kunnen je ontzettend lief hebben, maar er is niemand die ons liever heeft dan Jezus Christus. Dus waarom zouden we ons niet gewoon in de eredienst en in ons gebed richten tot hem? Artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God dan alleen door de enige middelaar en voorspraak, Jezus Christus de rechtvaardige. Hierom is hij mens geworden en heeft de goddelijke en de menselijke natuur verenigd, opdat wij mensen toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Anders zou de toegang voor ons gesloten zijn. Maar deze middelaar, die de Vader ons heeft gegeven, tussen hem en ons, moet ons door zijn verhevenheid niet afschrikken, zodat wij een andere naar ons goeddunken zouden zoeken. Want er is niemand in de hemel of op de aarde onder de schepselen die ons meer lief heeft dan Jezus Christus, die, hoewel hij in de gestalte van God was, toch zichzelf heeft vernietigd door de gestalte van een mens en van een knecht voor ons aan te nemen en is zijn broeders in alles gelijk geworden. Als wij nu een andere middelaar moesten zoeken, die ons goedgunstig zou zijn, wie zouden we dan kunnen vinden? Die ons meer lief heeft dan hij die zijn leven voor ons gegeven heeft, ook toen wij zijn vijanden waren. En als wij iemand zoeken die macht en aanzien heeft, wie is er die zoveel macht en aanzien heeft als hij, die gezeten is aan de rechterhand van zijn vader en die alle macht heeft in hemel en op aarde? En wie zal eerder verhoord worden dan de eigen geliefde Zoon van God? Zo is dan alleen door wantrouwen het gebruik ingevoerd dat men de heiligen onteert, in plaats van hen te eren door te doen wat ze nooit gedaan of begeerd hebben, maar wat ze voortdurend en volgens hun plicht verworpen hebben, zoals blijkt uit hun geschriften. En hier moet men niet inbrengen dat wij het niet waardig zijn, want het gaat er niet om dat wij onze gebeden op grond van onze waardigheid aanbieden, maar alleen op de grond van de uitnemendheid en de waardigheid van onze Here, Jezus Christus, wiens gerechtigheid door het geloof de onze is. Daarom zegt de apostel ons, als hij deze dwaze vrees, of veel meer het wantrouwen van ons wil wegnemen, dat Jezus Christus zijn broeders in alles gelijk is geworden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn, om de zonden van het volk te reinigen. Want doordat hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degenen die verzocht worden te hulp komen. En daarna, om ons nog meer moed te geven om tot hem te gaan, zegt hij, daar wij dan een grote hoge priester hebben, Jezus de Zoon van God, die de hemelen doorgegaan is, laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden zou kunnen hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen op gelijke wijze is verzocht geweest, zonder zonde. Laat ons daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid krijgen en genade vinden als het tijd is om geholpen te worden. Dezelfde apostel zegt dat wij de vrijheid hebben om het heiligdom in te gaan door het bloed van Jezus. Hij zegt, laat ons dan gaan met vrijmoedigheid van het geloof. Eveneens, Christus heeft een eeuwig priesterschap, waardoor hij volkomen kan zaligmaken die door hem tot God gaan, terwijl hij altijd leeft om voor hen te bidden. Wat ontbreekt er dan nog? Daar Christus zelf zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Waarom zouden we een andere voorspraak zoeken? Aangezien het God behaagd heeft ons zijn Zoon tot een voorspraak te geven, laten wij hem niet verlaten om een andere te nemen. Laat staan een ander te zoeken zonder die ooit te vinden, want toen God hem aan ons gaf, wist hij heel goed dat wij zondaars waren. Daarom roepen wij naar het bevel van Christus, de hemelse Vader aan, door Christus onze enige middelaar, zoals ons in het gebed des Heren geleerd is. En wij zijn verzekerd dat alles wat wij de Vader bidden in zijn naam, ons gegeven zal worden. Amen. Laten we gaan zingen. Psalm 124, de woorden die wij aan het begin van de dienst ook horen in het votum. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. In de versie van Weerklank zingen we Psalm 124, vers 1 en 3. We gaan lezen uit het woord van de Heere, Marcus 14, 22 tot 26. Marcus 14, 22 tot 26 en dan Galaten 1, 1 tot 5. De woorden van de groet, genade zij u en vrede. Marcus 14, 22 tot 26. Daar luidt Gods woord, het evangelie, voor vanmiddag. Al dus. En terwijl zij aten, nam Jezus brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het hun en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zij dronken er allen uit. En hij zei tegen hen, dit is mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, dat voor velen vergoten wordt. Voorwaar, ik zeg u, dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok, tot op de dag wanneer ik die nieuw zal drinken in het Koninkrijk van God. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. Zover Marcus en dan Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 1, 1 tot 5. Galaten 1, vers 1. Paulus, een apostel, geroepen, niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de doden opgewekt heeft. En al de broeders die bij mij zijn aan de gemeenten van Galatië. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld. Overeenkomstig de wil van onze God en Vader, hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Laten we nu de Heere zoeken in het gebed om hem te bidden, om de Heilige Geest, als we deze woorden overdenken. Laten we bidden. Heere God, wij komen tot u in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Want er is niemand die ons liever heeft dan u, die uw eigen Zoon voor ons gegeven hebt. Er is niemand die meer liefde heeft voor ons. En daarom komen we tot u, terwijl we beseffen dat we het niet waard zijn. Maar terwijl we mogen geloven dat u zoveel liefde hebt, dat u al onze zonden wilt vergeven. Dat we mogen geloven dat er niemand is met zoveel liefde, maar ook niemand met zoveel macht als u, Heer Jezus, die de dood hebt overwonnen. Dat we mogen komen tot u in de naam van de Heer Jezus, grote God, in het besef dat u niks liever doet dan luisteren naar de Zoon van uw liefde. Wij zenden onze gebeden, onze lof, onze dank, onze aanbidding, ons verdriet, onze belijdenis van schuld, onze pijn, onze moeite, onze klacht. Wij zenden het op naar u, in de naam van uw Zoon. Heere, wij danken u dat we zo als uw gemeente bij elkaar mogen komen. En dat we zo met elkaar mogen naderen voor de troon van uw genade. We bidden u met en voor elkaar. U weet van de vreugde. U weet van de blijdschap in het geloof, van het verlangen om vanmiddag weer naar de kerk te komen. U kent ook de aanvechting. U kent ook de pijn lichamelijk, geestelijk, U weet ook van alles. En we bidden u voor elkaar, draag ons, spaar ons en geef ons dankbare harten en dagen van zegen. Heere God, wees bij ons, wees bij heel de wereld, wees bij hen die ons land en deze stad regeren, geef hen daartoe wijsheid, dat het evangelie dat mag worden verkondigd, in ons land in alle rust mag worden uitgedragen, want daartoe geeft u de overheid. Wees nabij met hen van ons die werken in de zorg, verpleeghuizen, ziekenhuizen, doktersposten, waar dan ook, die iets laten zien van uw barmhartigheid. Heere, geef hen kracht om op deze dag die barmhartigheid te betonen. Heere, wees bij ons, hier in uw huis. We luisteren naar uw woord. We denken na over de gang van de eredienst, vanmiddag in het bijzonder het begin van de eredienst. Geef dat we met hernieuwde vreugde, met hernieuwde eerbied, de dienst van elke zondag mogen beleven en meemaken. Heilige Geest, kom tot ons, want wij zijn lege, zondige, onwillige mensen. Vervul ons met uw wil. Vervul ons met uw genade, met uw gaven en met uw vruchten. Zodat wij juichen en leven tot eer van uw grote naam. Wij bidden u en wij danken u. In Jezus' naam alleen, omdat er niemand is die ons liever heeft dan Hij. Amen. Dien de Heer met vreugde, gemeente. Er zijn 3 collecten. De eerste is voor de diaconie. En dan is die diaconie collecte bestemd voor het werk van de stichting Manna voor Roemenië. Onder u wel bekend, en als u vanmiddag te gast bent, moet u gewoon even aan uw buurvrouw vragen, want die kan precies uitleggen wat Manna voor Roemenië is. Tweede collecte voor de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Krijgt een hoop geld van de overheid, maar heeft ook de bijdrage van de kerken nog steeds nodig. Derde collecte is voor de instandhouding van de eredienst in onze wijkgemeente. Eerste dus voor Manna voor Roemenië, tweede voor de TUA, derde voor de kerk. De collecte is geheel vrijwillig, maar van harte in uw milddadigheid aanbevolen. En laten we dan ter voorbereiding op de prediking met elkaar gaan zingen. Psalm 100, vers 1 en vers 3. Psalm 100, 1 en 3 als voorbereiding op de preek. aan de verkondiging gemeente Psalm 65, vers 1 en vers 2. 65, 1 en 2 na de preek. Gemeente die genoemd wordt naar haar Here, gemeente van Christus. Fijn dat u er bent. U bent van uw stoel opgestaan, u hebt uw kamer of uw huis verlaten en naar de kerk gegaan. Hier in de bank gaan zitten. En voordat de dienst begon, hebt u al gesproken met een hele hoop andere mensen. En nu zitten wij bij elkaar en bent u stil om te luisteren naar een man die de taak heeft gekregen om het woord van God voor u uit te leggen. Dat is bijzonder. U had vanmiddag allerlei andere keuzes kunnen maken. U had gewoon thuis kunnen blijven. U had naar een andere gelegenheid kunnen gaan. 2:30 speelde Utrecht thuis tegen ADO. En er moest eindelijk wel een keer gewonnen worden. U had via internet mee kunnen luisteren. U had ook andere kerkdiensten kunnen bezoeken. Zoals sommige mensen niet hun eigen kerkdiensten bezoeken, maar deze. Maar u bent hier. En u doet de dingen vanmiddag zoals we ze in de Matthäuswijk gewend zijn. Waarom? Daar wil ik vanmiddag met u over nadenken. Liturgie. Eigenlijk, even twee dingen. Ik wil vanmiddag dus met u nadenken over het begin van de eredienst. Die twee elementen, dat wij bij elkaar komen. En dat we dan stil worden. En in votum en groet, hè, onze hulp is in de naam van de Heer, votum en groet, genade zij u en vrede, de dienst beginnen. Die twee elementen wil ik met u overdenken. En ik wou nog iets anders over zeggen, maar dat ben ik nu kwijt. Dat schiet misschien straks wel weer in mijn hoofd. Waarom zijn we bij elkaar? Oh ja, want voordat u nu denkt, ja, wat worden dit nou eigenlijk voor diensten? Student van Vliet die heeft vorige week de behandeling van de wet afgesloten in de catechismus. En nu hebben we een aantal diensten over de liturgie. Maar wat zijn dat voor, zijn dat nog erediensten? Of zijn dat meer lezingen, een soort gemeenteavonden, bijbellezingen, die iets uitleggen over de liturgie? Nou, dat geloof ik niet. Vlak voordat de catechismus begon over de wet, was de behandeling van de geloofsbelijdenis afgerond. We kwamen vanuit de ellende. Er is geen manier om tot God te naderen. Maar God maakte vanuit zijn woord bekend dat er een middelaar is. Dat er iemand is die ons zo lief heeft. Dat niemand ons liever heeft dan hij. En toen kwam de geloofsbelijdenis om dat wonder, om dat geheim uit te pluizen. Wat geloof je nou? Ik geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ja, dat maakt God in zijn woord bekend. Maar toen kwam de vraag, ja, maar als je dat nou weet, hoe komt dat dan bij je? En toen begon de catechismus over doop en avondmaal en over de sleutelen van het hemelrijk. De verkondiging van het woord en de tucht. En die vier middelen, doop, avondmaal, verkondiging, dus de preek en de tucht, dat zijn de manieren waarop de Heere God ons wil duidelijk maken dat dat wat hij verkondigt in zijn woord ook voor ons is. En dat, althans vooral die eerste drie, want die handhaving van de tucht, ja, die vindt plaats rond het avondmaal, maar verder vooral door de week in de huisbezoeken. Maar die eerste drie, doop, avondmaal en verkondiging, Dat doen we elke zondag. En dat doen we in een bepaalde volgorde. En dat noemen we de liturgie. En daar wil ik met u over nadenken. En dat staat dus wel degelijk in het kader van de helsorde. Dat staat wel degelijk in het kader van de overdenking van wat vinden wij nou in het woord van God over de manier waarop dat heil van Vader, Zoon en Geest van ons wordt. Daartoe gebruikt de Heilige Geest de liturgie. Goed. U bent hier gekomen. Maar wat doen we hier? Luther zegt bij de opening van de Schlosskirche in Torgau dat in de kerk alleen dit hoeft te gebeuren. Citaat: dat onze lieve Heer zelf met ons spreekt door zijn heilig woord en dat wij op onze beurt met hem spreken door gebed en lofzang. Dat onze lieve Heer met ons spreekt door zijn woord en dat wij op onze beurt met hem spreken door bidden en zingen. Dat heen en weer van Gods dienst aan ons en onze dienst aan hem. Dat is de kern. Alleen. Het zou zomaar kunnen, en door de eeuwen heen is dat ook gebeurd, dat heen en weer van Gods woord en dat antwoorden het karakter krijgt van een lezing en een persoonlijke reactie. Dat komt alleen al door hoe wij zitten. We zitten achter elkaar. En de mensen die voor je zitten zijn eerder een hindernis dan mensen waar je vrolijk van wordt. Want je moet eromheen kijken. En het tweede is dat wij vooral aan het einde van de 19e, begin van de 20e eeuw onze kerkelijke, ja, hoe moet ik het zeggen, organisatie hebben ingericht als een soort club, als een soort vereniging. Die door de week allerlei activiteiten heeft en de belangrijkste activiteit op zondag, namelijk de preek. Met nog wat dingetjes daaromheen. Als een soort lezing waar je als individuele mensen voor hebt gekozen. En je gaat hier zitten in die collegezaal. En je luistert naar dat woord van God. En als het je raakt, dan ga je antwoorden in gebed en psalmen. Maar dan gaan we verkeerd. Want dat heen en weer van Gods spreken tot de gemeente en dat antwoorden van de gemeente is meer. Het wordt duidelijk als we kijken naar die twee symbolen die de Heere God aan ons heeft gegeven. Doop en avondmaal. Wat is de doop? In het dankgebed nadat we gedoopt waren, voor zover we gedoopt zijn, werd gebeden, werd gedankt, beter gezegd, dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de heilige doop verzegeld en bekrachtigd. De doop is als de Jordaan, waar het volk van God komt uit de woestijn van de dood. Gaat ze door het doodswater van de Jordaan en komt binnen in het beloofde land, het land van melk en honing, het land van overvloed. De doop duwt ons met de neus op de feiten dat God ons in zijn koninkrijk wil hebben, maar het doopformulier gebruikt hier ineens een ander woord, dat hij ons inlijft in het lichaam van Christus. En ik ga even voorbij aan hoe dat dan zit met twee soorten kinderen van het verbond. En dat we niet automatisch wedergeboren zijn als we gedoopt zijn. Daar ben ik christelijk meer genoeg voor. Het punt is, wat laat de doop zien? Dat wij worden ingelijfd. En dat wij dus leden zijn van een lichaam. En dat wij hier dus niet komen als individuele mensen, maar als onderdeel van een lichaam. Wij zitten hier niet met onszelf en niet alleen voor onszelf. Door de doop worden we ingelijfd in het lichaam van Christus. Dat lichaam dat groter is dan de gemeente van Utrecht-West. Matthäus, ICF. Twee onderdeeltjes van dat lichaam. Samen met de Jacobi en de Janskerk en de kerk van over heel de wereld. Dat ene lichaam dat zichtbaar wordt. Want door de week kun je het weten, maar je ziet het niet altijd. Op zondag wordt zichtbaar dat dat lichaam bij elkaar hoort. Dat is één. De doop wijst ons erop dat als wij bij elkaar komen, we niet bij elkaar komen als individuele mensen die komen luisteren naar een lezing en hopen geraakt te worden door die lezing en dan als wedergeboren mensen weer gaan. We komen als het lichaam van Christus. En waarom komt dat lichaam dan in de kerk? Nou, dan moeten we kijken naar dat tweede symbool. Er staat hier een tafel. Een avondmaalstafel. Dat lichaam heeft honger. En dat lichaam wil worden gevoed. Dat woord van God dat komt. En dat wordt aanvaard in gebed en lofzegging. Dat is noodzakelijk. Anders gaat dat lichaam sterven. Het avondmaalsformulier zegt het zo. Dat betekent, zo dikwijls als u van dit brood eet en uit deze beker drinkt, wordt u door dit betrouwbare teken en onderpand herinnerd aan en verzekerd van mijn hartelijke liefde en trouw voor u. Want ik geef voor u mijn lichaam aan het kruishout over in de dood en vergiet mijn bloed voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Met mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed voed ik uw hongerige en dorstige zielen voor het eeuwige leven. Even zeker als voor ieders oog dit brood wordt gebroken en deze beker hem wordt aangereikt, en even zeker als u met de mond eet en drinkt, tot mijn gedachtenis. Dus weer even terug. Wat hebben we gedaan? Luther heeft voor ons samengevat wat er in de kerk moet gebeuren. Dat onze lieve Heere zelf met ons spreekt door zijn heilig woord. En dat wij op onze beurt met hem spreken door gebed en lofzang. Maar we hebben ontdekt aan de hand van doop en de avondmaal dat dat dus geen lezing is die tot ons komt. Maar dat wij als lichaam van Christus, als deel van het wereldwijde lichaam van Christus in de kerk komen. En waarom komt dat lichaam in de kerk? Omdat het honger en dorst heeft naar het levende brood, het levende water, Jezus Christus, dat aan haar geschonken wordt. Die twee plaatjes, die hebben we natuurlijk niet iedere zondag. We hebben ervoor gekozen om dat avondmaal maar 4 keer per jaar te doen. En dopen doen we alleen als er een kind geboren is. Maar die twee plaatjes laten iets zien wat er iedere zondag gebeurt. Als dat woord wordt verkondigd, wordt het brood uitgedeeld aan bedelaars. Als u opstaat uit uw stoel en naar de kerk komt, dan verzamelt het lichaam van Christus zich. De avond dat hij, voordat hij sterft, geeft de Heer Jezus instructies hoe de discipelen bij elkaar moeten blijven en aan hem moeten blijven denken. Waarom doen wij dit? Hoe komen we aan die beelden? Omdat Jezus zelf heeft gezegd, ik wil dat jullie in het vervolg met elkaar aan tafel gaan zitten, brood eten, wijn drinken en daarbij denken aan wat ik voor jullie heb gedaan. Dat is waarom we doen wat we doen. Bij elkaar komen, het brood van Christus in de verkondiging en in het sacrament ontvangen en denken aan wat hij heeft gedaan. Jezus zegt dus niet, mannenbroeders, ik heb nu 3 jaar met jullie op aarde rondgelopen. Straks ga ik sterven aan het kruis en opstaan, dan weten jullie genoeg. Ik zal de geest naar jullie toesturen en die zal jullie verder helpen. En ga dan allemaal je eigen gang. Luister goed naar de Heilige Geest en ga de wereld over om alle mensen te vertellen over mij. Nee. Jezus zegt, ik wil dat jullie bij elkaar komen om te eten. En bij dat eten van brood en wijn denken aan wat ik voor jullie heb gedaan. Dat is wat de Heer Jezus van zijn kerk vraagt. Maar goed, daaromheen is wel het een en ander gebeurd. Want de kerk ontdekte dat als ze bij elkaar komt om te eten en te drinken en te denken aan de Heer Jezus, ze ook allerlei andere dingen moest leren. Ja, dat ken je uit je eigen leven waarschijnlijk ook wel. Een voorbeeldje. Als een man en een vrouw trouwen, dan spreken ze hoogstwaarschijnlijk, en ik vind het aan te bevelen, af om vanaf dan samen 's avonds te eten. Toch? Maar daarvoor moeten wel een aantal dingen gebeuren. Daarvoor moet je je agenda op elkaar afstemmen. Je kunt niet zomaar meer overwerken. Je moet even een appje of een belletje doen. De baas wil dat ik verder ga. Kan dat? Want mijn agenda wordt niet meer bepaald, of in ieder geval niet meer alleen bepaald, door mijn baas. Maar mijn agenda wordt bepaald door die afspraak die ik met mijn man of met mijn vrouw heb, om 5, 6, 7, 8, weet ik veel, uur gaan we eten. Dus met elkaar eten betekent dat je de agenda's moet trekken. En dat die afspraak om te eten je agenda bepaalt. Het volgende is, als je dan allebei thuis komt, dan ga je niet in het wilde weg zitten en maar aanvallen. Je begroet elkaar, geeft elkaar een dikke zoen en vraagt hoe de dag was. Toch? Ook aan te bevelen hoor. En misschien ben je na zo'n drukke dag nog wel helemaal in jezelf gekeerd en bezig met wat je die dag gedaan hebt. Maar doordat je tegenover elkaar zit, word je gedwongen, en anders dan doet je man of je vrouw het hopelijk, word je gedwongen om naar elkaar te kijken. En als je 's ochtends uit elkaar gegaan bent, op niet zo'n hele lekkere manier, dan wil het 's avonds niet helemaal. En dan moet er eerst nog iets uitgesproken worden. Want je kunt moeilijk een half uur gaan zitten zwijgen. Hopelijk is er iemand die na een paar minuten zegt, joh, zullen we het er nog eventjes over hebben van vanmorgen. Nou ja, dat is dan de negatieve kant. Het is natuurlijk ook een hele positieve kant. Dat als je bij elkaar zit, en na een dag van werken, wat kun je daarna uitzien? Om gewoon weer bij elkaar te zijn. En lekker met elkaar te eten. En wat is het soms ook gewoon heel leuk om dat tegen elkaar te zeggen. Wat zijn we blij dat we hier bij elkaar zitten als kring of als echtpaar. En dat tegen elkaar zeggen en je elkaar eraan herinneren dat je van elkaar houdt, dat maakt je weer heel blij en heel vrolijk. Nou, het is misschien een beetje een romantische voorstelling van hoe je samen kunt eten. En als de kinderen erbij mogen komen, dan kan het soms een hele worsteling zijn, maar dan weet je ook waarom je doorzet. Want waarom, als je met z'n zessen aan tafel zit en iedereen is moe en soms gaat het helemaal niet en wordt allemaal door elkaar gepraat, waarom wil je dat dan? Vanwege die heerlijke momenten dat je wel aan tafel zit met z'n zessen, naar elkaar luistert en iedereen zijn hart uit kan storten en je geniet van het samen zijn met elkaar. De kerk ontdekte dat als zij bij elkaar komt om brood te eten, wijn te drinken en te denken aan de Heer Jezus, ze allerlei dingen moest leren. Want die mensen die bij elkaar komen om te eten en te drinken, moeten elkaar groeten. Ze moeten eerlijk zijn over hun fouten tegen elkaar. Want je kon niet zomaar in de kerk gaan zitten terwijl je ruzie had met die ander. Je kunt niet zomaar naast iemand aan het avondmaal zitten die je die week ervoor nog heel veel lelijke dingen hebt toegewenst in je hoofd of met je mond. Schuld belijden. Die kerk die wilde zeggen waarom ze zo dankbaar was dat ze bij elkaar waren, zoals dat echtpaar soms naar woorden zocht om te zeggen hoe blij ze met elkaar zijn. Dat woord van Jezus die stierf en opstond, daar zocht ze woorden voor. Vieren en danken. Ze wilde herinnerd worden aan de waarheid. Ze wilde bidden En net zoals je als man en vrouw moet leren om onderscheid te maken tussen wat je echt nodig hebt. Want als je iets echt nodig hebt, dan weet je, dan kan ik op die ander rekenen. Maar er zijn ook heel veel dingen waarvan je zegt, ik heb ze niet echt nodig, maar ik wil ze wel heel graag. En sommige mensen kunnen dat onderscheid niet goed maken. Die denken dat als ze iets heel graag willen, dat ze het per se nodig hebben. En dat hun man en vrouw dan moeten geven. Nou, in het huwelijk leer je onderscheid te maken tussen wat je nodig hebt en wat je graag wil. En dat leren wij in de gemeente ook. Er zijn dingen die wij van God nodig hebben. En waarvan we weten dat hij ze ons zeker geeft. En er zijn dingen die we heel graag willen. En als we nog niet zo volwassen zijn in het geloof, denken we dat we die per se nodig hebben en dat God ze moet geven. En zijn we teleurgesteld dat hij ze niet geeft. Maar wie groeit in de relatie van het lichaam met de hemelse Vader, die ontdekt het verschil tussen wat hij nodig heeft en wat hij graag wil. Nou, de Heer Jezus gaf die simpele opdracht. Ik wil dat jullie bij elkaar komen. Met elkaar eten, drinken en eraan denken wat ik heb gedaan. En de kerk ontdekte dat wil ze dat goed doen, er allerlei dingen voor nodig zijn om dat te doen zoals de Heer het wil. Ik noem een aantal consequenties die uit deze inzetting van de kerk en van wat de kerk moet doen. En dat praktische voorbeeld van dat echtpaar, wat dan volgens mij voor ons ook geldt. Ten eerste, de agenda van een christen wordt dus bepaald door die zondagse samenkomst. Dat lichaam heeft eten nodig. Wat aan het begin van de zondag aan werkzaamheden nog niet is gebeurd, kan wachten. Dat vormt je agenda, hè? Alles wat op zondagmorgen nog niet is gebeurd, kan wachten. Als het andersom is, dan bepaalt dus je baas of weet ik veel wat, je agenda. En niet het lichaam van Christus en de behoefte van het lichaam van Christus, namelijk levend brood, levend water. En alles wat gebeurd is in de afgelopen week, komt door de samenkomst van het lichaam van Christus in een ander licht te staan. En dus bestaat de week uit 3 dagen voor en 3 dagen na de samenkomst van de gemeente. En die zondagen, die wentelen zich om die christelijke feestdagen, die markeringspuntjes, die punaises in de tijd, die momenten uit de geschiedenis van Gods redding, die we willen vieren. Er is een kalenderjaar dat loopt van 1 januari tot 31 december. Maar de kalender van de kerk wordt gevormd en draait om het kerkelijk jaar. De zondagen, 3 dagen voor, 3 dagen na. En die zondagen die zich wentelen rondom Advent, Kerst, Lijdenstijd, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en de wederkomst van Christus. En die kerkelijke jaarkalender, die wentelt zich uiteindelijk om het centrum van de geschiedenis. Want wat is ons jaar nul? De komst van God op aarde. Uiteindelijk draait heel de westerse klok om het jaar nul. En je ziet dus wat die eerste 4 eeuwen natuurlijk nog helemaal niet zo was. De kerk had haar eigen agenda. En die kerkelijke agenda van samenkomst van de gemeente, feestdagen en leven uit de komst van Jezus, was een compleet andere agenda dan de agenda van de wereld. En wij leven in een wereld en in een cultuur die gevormd is, waar de kerk haar stempel heeft gedrukt op de agenda van de tijd. Want wij hebben een zondag. Ik spreek best wel wat mensen die zeggen, ik zou graag veel meer 7 dagen per week christen willen zijn. En 7 dagen per week met de gemeente willen leven uit het wonder van de genade. Dat vind ik een prachtig mooi verlangen. En ik denk dat we daarnaar moeten zoeken. Omdat wij elkaar als gemeente steeds meer nodig krijgen. Vroeger lag er een structuur in onze cultuur. Van mensen die overdag met elkaar baden of weet ik veel, elkaar tegenkomen. Hebben we niet meer. Dus wij moeten als gemeente steeds meer ons best doen om die kalender niet alleen maar een dode letter te laten zijn, maar ook werkelijkheid van ons hart. Maar tegelijk, op het moment dat je dus zegt, ik zou zo graag 7 dagen per week christen willen zijn, mag je je dus al beseffen dat je een week van 7 dagen hebt. Dat wij dus leven in een land, in een cultuur die een week heeft, die cirkelt om de zondag. 7 dagen rondom, 3 dagen voor, 3 dagen na de zondag. En dat je dus ook al in onze cultuur, en geniet daarvan. Want als de agenda van de kerk en van de wereld, ook dus in de, zeg maar, hoe je week invult, en hoe je je vrije dagen invult, als dat uit elkaar gaat lopen, ja, dan wordt het nog veel ingewikkelder om je agenda te laten bepalen door de samenkomst van dat lichaam hier. Maar dan wel even de vraag. Het lichaam van Christus komt bij elkaar om te genieten van het voedsel, anders sterft zij. Bepaalt die agenda van de kerk ook uw agenda? Of zit u hier met de onrust voor de komende week al in je hart? Bepaalt je werk of je baas je agenda? Of zijn er misschien andere kalenders? Zit je in de kerk? Maar ben je toch wel heel erg vol van die uitslag Utrecht-ADO? Omdat die kalender er ook doorheen loopt. En misschien wel veel belangrijker is dan die kalender van de kerk. Het lichaam heeft eten nodig. Een huwelijk waar dat met elkaar eten gewoonte is geworden, of verplichting, nog erger, gaat de verkeerde kant op. Waar je niet meer behoefte hebt om met je man of met je vrouw te eten, daar gaat het mis in het huwelijk. Waar het lichaam van Christus uit gewoonte bij elkaar komt. Waar die agenda geen vreugde meer is. Geen verlangen. Gaat het mis tussen het huwelijk van de bruid en de bruidegom. Ik weet ook wel, het is een agenda die voor sommigen van huis uit een beetje knelt. Omdat het op zondag zo moest. En sommigen zijn juist op een bepaalde manier dankbaar dat ze op een vrijere manier de zondag kunnen invullen. Ik hoop dat je dan vanmiddag hebt ontdekt dat als deze agenda je leven bepaalt, het niet gaat over een verplichting om op een bepaalde manier je waard te maken het koninkrijk van God binnen te kunnen. Maar dat je hier bent omdat je door de doop het koninkrijk van God binnengeduwd wordt. En dat je hier bent omdat je honger hebt naar het woord. Nou, dat is 1. 2, dat een man en vrouw getrouwd zijn, wordt ten tweede zichtbaar als ze samen aan tafel zitten. Overdag moet je het weten. Maar als ze het niet zeggen, dan weet je niet precies wie er nou getrouwd zijn. Als ze 's avonds bij elkaar komen en aan tafel gaan zitten, in dezelfde ruimte zitten, dan wordt het zichtbaar. En zo wordt de kerk zichtbaar als zij bij elkaar komt. Zichtbaar voor de buurt. Een aantal gemeenteleden kreeg pas een rondleiding door de Rooms-Katholieke Kerk tegenover de Albert Heijn. En die meneer die vertelde, ja, hier heb je de Katholieke Kerk, er is ook nog een Protestantse kerk, de Matthäuskerk. Dat is wel bijzonder, daar moet je eens op zondag gaan kijken. Want op zondagochtend rijden een hele stoet auto's naartoe. Op zondag wordt dus de Matthäusgemeente, dit deel van het lichaam van Christus, zichtbaar. Voor de buurt. Voor de wijk. Voor heel de wereld. Maar dan dan willen wij dit moment ook gebruiken. Op het moment dat wij bij elkaar komen, dan willen we proberen om alles wat we met elkaar doen, tot eer van God te laten zijn en behulpzaam voor de voeding van dat lichaam. U weet nog wel uit het gesprek dat we vorig seizoen hebben gehad over de psalmen, dat Calvijn zegt, nou, er zijn vier dingen nodig. Dopen, avondmaal, bidden en preken. Dat is wat God beveelt. En de volgorde waarin je dat doet, dat zegt God in zijn woord nergens. Maar dat je die volgorde op een logische manier moet doen, namelijk een manier waarop als dat lichaam dan zichtbaar wordt, het voor de hele wereld ook zichtbaar is wat ze aan het doen is, en behulpzaam om dat woord, om dat eten van Christus te ontvangen, doe dat dan ook op zo'n manier dat het helpt. Dus als u hier in de dienst bent, dan hoort het zo te zijn dat al die onderdelen die wij hebben, u kunnen helpen bij het ontdekken van wie u zelf bent, bij het erkennen van uw schuld tegenover uw broeder en zuster, dat het helpt bij het luisteren naar Gods woord en allerlei andere dingen. Dat moet u zich afvragen. U gaat niet zitten en er is hier een soort one-man show die over u wordt afgevuurd. U bent aan het eten. En als er tijdens die maaltijd waar ons lichaam zichtbaar wordt, dingen gebeuren waarvan u denkt, ja, als de wereld nou toch mee kan kijken, kunnen we dat dan niet duidelijker doen? Als er nou momenten zijn in die liturgie waarvan u zegt, ja, dit doen we, maar ik schiet er niet zoveel mee op. Kom dan naar die kerkraad. Misschien moeten er dingen uitgelegd worden, daar zijn deze preken voor. Misschien moet er ook wel iets geschoven worden. Want als dat lichaam zichtbaar wordt, dan willen we toch niks liever dan dat het ons ook helpt bij het nuttigen van die spijs die Christus ons voorhoudt. Dan willen we toch ook niks liever dan dat heel de wijk met ons mee kan kijken naar dat wonder dat we hier verzadigd worden met het levende brood en het levende water. 3. Dat betekent ten derde dat je op een bepaalde manier in die gemeente opgaat. Als je gaat trouwen en je gaat eten, dan heb je allebei van huis uit je eigen gewoontes. Of uit een studentenhuis. Dat was bij ons in een studentenhuis, waren een mannenhuis. Dus we zaten met 13 jongens bij elkaar. En het was een grote eer voor de kok als minimaal 2 mensen een flinke boer lieten aan het eind van de maaltijd. Nou, dat kun je natuurlijk thuis ook doen als je getrouwd bent. Maar dat wil niet altijd zo. Nou, dat moet je dan op elkaar afstemmen. Als je bij elkaar komt, kun je niet alle dingen meer doen zoals je ze zelf graag wilt. En dat is soms een beetje ingewikkeld. Moet je met elkaar praten, moet je dingen op elkaar afstemmen, soms moet je ook iets inleveren. Nou, dat doen wij dus als gemeente ook. Op het moment, het is dus ontzettend handig als je gewoon kunt inloggen en denkt, nou, ik wil een preek horen, ik zoek hem uit en ik luister alleen die preek. En voor de rest organiseer ik het zelf. Kan ik gewoon een eigen bundeltje zingen. Kan ik de oude psalm zingen. Of een nieuwe psalm. Of ik kan zelfs gezangen zingen. Ideaal. Ga lekker thuis zitten. Maar als dat lichaam samenkomt, dan oefent dat lichaam zich in deemoed. Door zich te voegen in de orde die dat lichaam onder leiding van de kerkenraad met elkaar heeft afgesproken. De oefening in deemoed. Omdat je soms je eigen wensen en je eigen voorkeuren even moet parkeren. En aan de andere kant ook niet alleen maar je eigen voorkeuren opzij zetten, maar ook je eigen mensbeeld. De kerk is een van de weinige plekken waar mensen van allerlei rangen en standen, leeftijden bij elkaar komen. Er is een prachtig beeld van Luther, schilderij, van Luther die dan aan het preken is op die kansel. En dan zie je die gemeente. Oud vrouwtje, een kind, de arm van de moeder, zitten allemaal bij elkaar. En tussen die gemeente, zoals u nou zit, de kids zijn weg, dat is een beetje jammer, daar moeten we nog eens een keer over hebben. Maar tussen die Luther en die gemeente, daar wijst Luther en daar zie je Christus aan het kruis. En dat is wat er gebeurt. Maar je zit dus met z'n allen bij elkaar, met mensen die je niet hebt gekozen, met mensen die je van nature misschien helemaal niet mag. Maar je gelooft dat je als lichaam aan elkaar gegeven bent. En tenslotte, kijken we in de kerk naar elkaar. We kijken naar wie er zijn. Je kunt natuurlijk naar elkaar kijken om te kijken hoe die ander eruit ziet. Dat is ook interessant. Maar kan soms tot hele gevaarlijke gedachten in je hoofd leiden. Je kan mensen gaan aanbidden om hoe ze eruit zien. Je kunt mensen ook verafschuwen om hoe ze eruit zien. En dan liggen er zomaar allerlei overtredingen van de 10 geboden op de loer. Nee, laten we kijken naar wie er zijn. Want dit zijn dus de mensen waarmee je honger hebt. Dit zijn de mensen met wie je wilt eten van Christus die het levende brood is. Dit zijn de mensen van wie God zegt, ik geef ze aan je. Ik wil jullie hoofd zijn en dit is het lichaam. En Christus geeft aan die gemeente al zijn gaven om dit lichaam op te bouwen. Kijk, wij kijken soms naar de tekorten. Dat je denkt, hè, hadden we in de gemeente maar meer. Ik heb dat natuurlijk vorige week een beetje gedaan door mijn geklaag over Paulussen en Paula's in de gemeente en zo. Nou ja, die neiging hebt u misschien ook wel eens. Dat wij kijken naar het tekort. Hadden we in onze gemeente maar meer dit of meer dat. Of mensen voor die commissie. Of meer missionaire drive of meer diaconale drive. Alles tekort. Maar kijk nou eens om je heen. Dit, zegt de Heer Jezus, is mijn gemeente. En ik geef aan jullie alle gaven die jullie nodig hebben om te groeien als lichaam van mij. Nee, misschien groei je wel niet op de manier die jij in gedachten hebt. Maar Jezus zegt, ik geef al mijn gaven die jullie in Utrecht-West in de Matthäuswijk nodig hebben om te groeien als lichaam van mij. Wij moeten het met elkaar doen. Maar wij mogen het ook met elkaar doen. En wij kunnen het met elkaar doen. Het is genoeg. Dit is misschien niet de gemeente die jij of u wilde. Misschien is dit ook wel niet de gemeente waar je op hoopte. Of die je koos toen je hier lid werd. Maar het is niettemin Gods gemeente. En daarmee een gift. Een gave van God aan u en aan jou. En als u of jij de gemeente zo ontvangt, als een gave, als een gift, dan zul je de overvloed van de maaltijd van Christus ontmoeten en ontvangen. Maar als je de gemeente van Christus beschouwt als iets dat afleidt van de kern. Kijk, als die mensen nou iets meer deden als ik, of als die kerkraad nou een besluit had genomen wat iets dichter lag bij wat ik wilde, dan is de gemeente iets dat afleidt van hoe jij graag Jezus zou willen dienen, hoe jij graag wedergeboren zou worden. Als je de gemeente, als je het lichaam van Christus beschouwt als afleiding, ja, dan zul je de liturgie altijd als een tekort en als gebrekkig blijven zien. Maar wie de liturgie dus als gebrekkig en tekort blijft zien, wordt dus ook niet gevoed met het levende brood Christus. We kijken dus naar elkaar. Doe dat ook, hè, gemeente. Voor de dienst. Gewoon, maar wel mooi, je hebt twee soorten groepen. Als je hier vroeg bent, om 10:50 of zo, dan zijn zeg maar de oud-gedienden hier. En die wandelen zo van de ene bank naar de andere. Wordt van alles bijgepraat. En dan tussen 10:50 en zeg maar 5:00. Dan komt de tweede stroom. Die kletsen ook genoeg met elkaar. Want dat merk je wel als wij dan binnenkomen. Dan is het nog heel gezellig. Nou, blijft u dat vooral doen. Maar doet u dat dan ook alsjeblieft even met elkaar. Dat lichaam naar elkaar omziet. En dankbaar is dat wij met elkaar mogen leven uit Christus. Maar dan kijken we dus naar wie er zijn, maar we kijken ook naar wie er niet zijn of niet meer zijn. Hoeveel mensen, gaat u de gemeentegids maar even langs, hoeveel jongeren zijn teleurgesteld in de gemeente? Of hebben niet zoveel meer met God? Voor hoeveel mensen zijn wij misschien een struikelblok geweest? Want er zijn ook gezinnen in de gemeentegids die thuis zijn. Omdat ze zeggen, zolang die of die er nog is, ben ik er niet of niet zo vaak? Misschien zijn er wel mensen die nog nooit een uitnodiging hebben gekregen. Die niet eens weten dat ze hier welkom zijn. Die misschien ontzettende honger en dorst hebben naar het eeuwige leven. Maar die nog nooit zijn uitgenodigd. Ik las van een gemeente die een fotograaf in haar midden de wijk, de buurt om de kerk had ingestuurd. En zij had foto's gemaakt van mensen uit de buurt. Ze had foto's gemaakt van oud-gemeenteleden, van de gemeenteleden die niet meer kwamen. En die foto's, die werden opgehangen aan de rand van de kerk. Zou bij ons ook goed kunnen, zo op die witte plekken, zou ik zeggen. Zodat die gemeente kon gaan oefenen. En je kunt natuurlijk zeggen, nou, dat kun je heel moeilijk gaan zitten doen. Nee, dat is helemaal niet zo moeilijk, want er is een herder. En er is een herder die verloren schapen zoekt. En een van de dingen die wij in de liturgie mogen leren is net zo'n herder zijn als Jezus is. En dat wij dus die mensen zien die we missen. En dat we leren niet negatief klagen over, oh die is er ook al niet en het is zo stil. Nee, dat we net als Jezus een herder zijn die het verlorene gaat opzoeken. Dat die mensen die nog nooit een uitnodiging hebben gekregen gewoon gaan uitnodigen. Hier is eten. De ene bedelaar gaat de andere bedelaar uitnodigen. Want hier is voedsel voor het eeuwige leven. Kijken om ons heen. Of er nog mensen zijn die misschien ook toegebracht kunnen worden. En zo hebben we dus aan de hand van wat de Heer Jezus heeft gedaan aan het einde van zijn leven, heeft hij de kerk gesticht. En hij heeft er een opdracht meegegeven om te eten en te drinken. En bij dat eten en drinken van brood en wijn te denken aan hem. En toen de kerk dat ging doen, heeft ze ontdekt dat er allerlei dingen nodig zijn om dat te kunnen doen zoals ze dat hoort te doen. Nou, een aantal van die consequenties hebben we overdacht. En ik denk dat het goed is dat ik nou ga afronden, want dit was eigenlijk mijn eerste punt. Maar dan komt punt 2 de volgende keer wel. Wat hebben we ontdekt? Als we dus zo kijken naar de dienst van God, wordt de agenda van een christen bepaald door de samenkomst van de gemeente. De samenkomst van de gemeente maakt de gemeente ten tweede zichtbaar. En als we dan toch zichtbaar zijn, dan willen we alles zo inrichten dat het tot eer van God, tot opbouw van de gemeente en een uitnodiging voor de mensen om ons heen is. 3. Als wij samenkomen, dan moeten we net zoals wanneer man en vrouw samenkomen, soms onze eigen ideeën en wensen opgeven. En samenkomen met de mensen die God aan ons geeft. En 4. We kijken naar wie er zijn. In dankbaarheid omdat God ons aan elkaar geeft. En omdat hij aan ons genoeg gaven geeft om te leven tot eer van zijn naam. En we kijken naar wie er niet zijn om te leren en herder te worden, net als Jezus, om alle mensen uit te nodigen. Gemeente, dan zijn we dus nog niet eens aan het begin van de eredienst toegekomen. Hè? Foto met groet, gaan we dan volgende week doen. Maar dit is dus wat er gebeurt als je opstaat uit je stoel en naar de kerk komt. Ik ben blij dat u er bent. Om samen met mij voedsel te ontvangen voor het eeuwig leven. Uit de handen van Jezus. Amen. Laten we danken. Ja, Heere, wel zalig die Gij hebt uitverkoren, die Gij uit al het aards gedruis doet naderen en uw helstem horen, wonen in uw huis, want in dat huis, daar zal ons het goede van uw woning verzadigen. Reis op reis, keer op keer, in het heilig deel, o grote koning van uw geducht paleis. Gij zult vreselijke dingen ons in gerechtigheid doen horen en ons blij doen zingen van het heil voor ons bereid. Om Jezus wil. Amen. Slotzang is de lofzang van Simeon, vers 1. Zo laat gij, Heer, uw knecht naar het woord hem toegezegd, thans heen gaan in vrede. Lofzang van Simeon, vers 1. Was je na het spel begonnen? Nou, wij dachten dat je gewoon verder ging spelen. Dus we zongen gewoon lekker mee. Was mooi zo. Laten we thans heen gaan in vrede. Onder de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegen u en Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.